wil met jullie graag Matteüs 6 vers 19 en verder lezen. Matteüs 6 vers 19 en we lezen tot en met 7 vers 6. Verzamelt u geen schatten op aarde waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels. Ze zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën van het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras van het veld dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten en wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Want uw hemelse vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmee gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen, laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw parelen niet voor de zwijnen, opdat ze die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. Tot zover het lezen. Discipelschap, het volgen van de Heer Jezus, worden als de Heer Jezus, dat zijn termen die we steeds voor ons hadden, elke avond opnieuw. Het gaat daarbij niet om de vraag hoe wij in de hemel moeten komen. Het gaat om de vraag hoe wij hier op aarde voor de Heer Jezus kunnen functioneren. En dat is bedoeld voor mensen die weten dat ze in de hemel komen. Het is dus duidelijk zo dat er een stuk basis vertrouwen mag zijn, moet zijn, van ik ben een kind van God. Ik weet dat mijn zonden vergeven zijn. Ik weet dat mijn schuld uitgedelgd is. Ik weet dat ik leven uit God heb. Ik weet dat ik dat allemaal te danken heb aan de Heer Jezus. En ik weet ook dat de Heilige Geest in mij woont. Het zijn allemaal schitterende dingen die meer dan de moeite van het overwegen waard zijn. Maar eigenlijk wordt dat als aanwezig verondersteld om een discipel te kunnen zijn. Een stuk onderwijs. Zoals de Heer Jezus dat zei in Matteüs 28, gaat heen, onderwijst, verkondigt en onderwijst, vertel en leg uit. En dan komen er hopelijk discipelen, mensen die echt voor de Heer Jezus willen gaan. die hun leven niet meer naar het aardse hebben gericht, maar die duidelijk bezig zijn met de hemelse dingen, maar dan hier op aarde. Als een stel strijders, als een stel soldaten voor de Heer Jezus, als mensen die hier voor hem, voor onze Heer Jezus, wegbereiders zijn, predikers zijn, boden zijn, strijders zijn, kortom, u mag termen daarbij invullen. Maar het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om het laten zien wie hij is. We hebben het over bidden gehad de vorige keer, over vasten gehad. Afhankelijkheid uitdrukken, beseffen dat je het alleen niet kunt. Maar nu gaan we misschien wel iets verder. Ik hoop het in elk geval. En in de allereerste plaats wordt onze aandacht getrokken naar de term waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Wij zijn allemaal bezig met onze eigen nestjes aan het bouwen. En ik weet nog heel goed dat dat voor het eerste een gezamenlijk nestje werd voor Henny en voor mij. Je bent ermee bezig, je bent aan het ploeteren, je bent aan het creëren van, om met toen 10 gulden nog iets te doen wat eigenlijk voor 50 gulden had gemoeten. Dat waren de termen van toen, maar je bent bezig. En je bent zo druk met de aardse dingen. Als iemand je toen gezegd had, je moet denken aan de hemelse dingen, dan had je misschien gezegd, nou krijg het heen en weer of zo. Maar daar ben ik nu even niet aan toe. Maar dit soort momenten hebben we eigenlijk altijd. Als het babytje komt, of als je gaat trouwen, of als je een jubileum hebt, of als het een verbouwing is. Je vult maar een end in. Maar iedere keer komen die momenten van, dat hemelse even niet. We hebben onze aandacht dan op de aardse dingen gericht. En dit hoofdstuk wil je daar vandaan halen. Kees zei, geloof ik in zijn gebed, dat de hemel zo laag mocht hangen dat wij het eigenlijk ervoeren. Ik dacht op hetzelfde moment, ik hoop dat wij zo ver omhoog gaan. Het is bijna hetzelfde, je ervaart wel hetzelfde. Maar dat wij loskomen van de aardse dingen en dat we omhoog getrokken worden en dat we de hemelse dingen ervaren. Goed, hij bedoelt hetzelfde als wat ik zeg. Maar wat ik graag kwijt wil is dat wij ons de vraag moeten stellen, waar gaat het eigenlijk om? Uit het boek Hooglied kun je heel veel mooie dingen halen. Dat weet iedereen, denk ik. Maar een van de dingen die daar gevraagd wordt is, wat heeft uw geliefde dan voor boven een ander, dat gij ons al dus bezweert, o gij dochter van Jeruzalem? Iedereen in haar omgeving zegt, nou, die verloofde van jou, dat moet wel een heel bijzonder iemand zijn. Wat is er nu extra mooi aan hem boven alle anderen? Waarom praat je eigenlijk zo? Waar heb je het over? Zijn dat 1000 mannen? En dan begint ze een opsomming. Mijn geliefde is, en dan begint ze bij haar voorhoofd, bij zijn voorhoofd en zijn ogen en zijn kin en zijn schouders. En, nou ja, ze kan hem helemaal uittekenen. Echt een kleurenfoto van hem. In die tijd bestond natuurlijk niet, maar ze kan hem helemaal neerzetten. Zo is mijn geliefde. Zo is mijn vriend. En hun reactie is, nou, als het zoiets bijzonders is, dan gaan we met je mee. Dat willen we zien. Dat willen we meemaken. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Weet je, misschien komt het een beetje drammerig over van mij, want ik zeg dat heel vaak. Als jij niet geniet van de Heer Jezus, dan kun je nooit een discipel zijn. Ja, maar je wilde ons toch naar buiten sturen, je wilde ons op pad sturen. We moesten toch wat doen voor de Heer Jezus, we moeten toch, ja, weet ik veel, ergens hier in deze omgeving iets laten zien van hem, ja. Maar als jouw motivatie niet juist is, hou je het geen half uur vol. En daarom struikelen we. We willen wel, we worden ook een beetje, door elkaar waarschijnlijk, opgejut om te gaan. En dan gaan we daar ook even tegenaan, maar het is in no time weer over. Want de motivatie is zoek. Wat is nu de motivatie voor discipelschap? Dat is de Heer Jezus zelf. En als jij niet geniet van de Heer Jezus, dan kun je het schudden. Echt waar. Dat is precies hetzelfde als je echt lichamelijke arbeid, zware lichamelijke arbeid moet doen. Je komt uit een boerenstreek. Nou, die mensen die aten 's middags een broodtrommel leeg. Dat was echt onvoorstelbaar. Dat is niet te geloven. Maar ze moesten ook aan hun schop staan de hele dag. En dat hielden ze nog vol ook. Maar als die mensen nu, laat ik maar zeggen, 3 dagen niet te eten zouden krijgen. Nou, dan had je net zo goed de ambulance kunnen bellen. Dat werkte niet meer. Maar zo is het in geestelijke dingen ook. Alleen, we hebben dat niet door. We hebben niet door dat de duivel al eeuwen probeert om dat wat van de Heer Jezus spreekt onderuit te schoffelen. En zo gaat het steeds. Iedere keer komt er een nieuw verhaal, een nieuw fenomeen. Of dat nu de Dalai Lama is, dat heeft nu even weer gespeeld, weet je wel. Dat was ineens helemaal in. Nou, die man is bejubeld door meneer Kok en door meneer Van Aartsen. En, nou ja, iedereen is daar geweest bijna. En je kunt bij Blokker, bij hoe heet dat, Marskramer, kun je boeddhabeeldjes kopen. We zijn in de aanbieding vandaag. Ik wil maar zeggen, het is in no time een cultuurtje daaromheen. En weer is de aandacht ergens naartoe gebogen. Nou, dan komt er iemand met kritiek over de Bijbel. Dat staat in het Algemeen Dagblad vorige week zaterdag, nu afgelopen zaterdag. Dat verhaal van Mozes is niet waar, van David is niet waar, van Salomo is niet waar. Nee, dat gedoe met Jeruzalem is ook zwaar overtrokken. En de archeologen die bewijzen nu ineens dat het allemaal onzin is. Dat ze zelf nooit in Egypte geweest zijn, de Israëlieten. Nou, weer een discussie. Maar jij en ik lopen enorme risico's. Dat we binnen onze gezelschappen, kerken, groepen, vandaag bezig zijn met moeilijkheden in die gezelschappen. Met zorgen, met wel of niet een kerk bouwen. Met wel of niet, ik pak maar even wat van vanavond, maar met wel of niet aanstellen van, zingen van, liederen, organisatie, structuur. We zijn met van alles en nog wat bezig en iedereen is bezig met interne problematieken en niemand komt nog naar buiten. Maar wat is nu eigenlijk de tactiek van de duivel? Nou, niet zozeer dat er allerlei organisatorische of praktische dingen zijn. Die zijn er altijd geweest. En die zullen ook altijd blijven. De tactiek van de duivel is dat jij je niet meer voedt met de Heer Jezus. Dat je niet meer toekomt aan hem. En dat je niet gewoon zegt, ik zou zo graag wat van hem willen zien. We kennen allemaal die oude verhalen en die briefjes die op een preekstoel lagen van Heer, wij wensen Jezus te zien. En de predikant vraagt zich af, is mijn zeer goed doortimmerde preek dan toch niet overgekomen? Ja, nou ja, de theologie was wel goed, maar de Heer Jezus zagen we niet. Maar heb jij dan, ik ga niet om jouw kerk, maar heb jij dan gisteren de Heer Jezus gezien? Heb je gedacht, jongen, dit is gaaf. Want daar word je blij van. Dat bepaalt in feite je hele houding als discipel. Als soldaten niet meer gemotiveerd zijn aan het front, bijvoorbeeld in Rusland in tijden die we al gehad hebben, dan wordt het niks. En als jij en ik niet meer heel concreet gericht zijn op de Heer Jezus, dan kun je het schudden. Nu voor de tweede keer. En daarom staat hier, waar uw schat is, dat zal uw hart zijn. Maar je kunt het wel fabrieken hier, je kunt bezig zijn met, je kunt een schitterende zendingsorganisatie bouwen hier op aarde. En je kunt alles tot in de perfectie regelen. De administratie is in orde, de mailingen zijn mooi, zijn kleurrijk en die gaan op tijd de deur uit. De fondswerving is perfect. Naar buiten treden en een beetje in de zin van reclame maken voor, dat is allemaal in orde. Maar als je schat niet de Heer Jezus zelf is, dan gaat het niet goed. En daar lopen wij iedere keer stuk. Ik wil niet jou of jullie beschuldigen, daar lopen wij stuk. Omdat de duivel ons zo in beslag neemt met, en we komen niet meer toe aan de Heer Jezus. Dat wil het eigenlijk zeggen. Die bruid uit het Hooglied, die vrouw die kon hem precies omschrijven, was laaiend enthousiast. over haar geliefde. En wij denken, ja, nou ja, dat hoort een beetje bij de witte broodsweken. En dat gaat wel weer over als je een paar jaar getrouwd bent of zo. Weet je wel, zo leuteren we maar een end weg. Maar in feite zeggen we, bij mij is het niet zo. En dus is het ook nooit zo geweest. We maken een excuus. We gaan een klein schermpje neerlaten. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. Ben je nog een beetje enthousiast voor de Heer Jezus? Zou je nu gewoon op je stoel zitten durven zeggen, Heer Jezus, ik hou geweldig van u. Ik vind u gaaf, ik vind u gewoon schitterend, ik vind u puntgaaf. Ik wil zo graag van u leren, ik wil graag zien wie u bent. Petrus zegt in zijn tweede brief dat je moet opwassen in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus. Weet je dat er vandaag een enorm kennistekort is als het gaat om de Heer Jezus? Nou, dan weet je ook waarom er geen discipelen zijn. Want de eigenlijke, de feitelijke motivatie ontbreekt. Nou, ik wil niet al te drammerig doen, maar ik wil het gewoon heel helder hebben. Maar uw schat is, dat zal uw hart zijn. Dus nou niet hier allerlei dingen fabrieken, maar die gaan toch kapot. Die organisatie die wordt ondersteboven gegooid. Of er komen andere wetten in dit land en dan werkt het ook niet meer. Dan er worden van alles gebeurd. Mot en roest. Nou ja, alles heeft zijn invloed. Maar als hij je schat is, dan zit je goed. En een tweede element komt daarbij. En dat is, als je oog zuiver is, dan is je hele lichaam verlicht. Met andere woorden, het doel is in feite de Heer Jezus. Je schat is de Heer Jezus. Maar daarbij moet je wel een heel zuiver oog hebben. Een stuk visie. Visie ontwikkelen. En visie is misschien ook wel een speciale gave voor zover ik zie, is dat zo. In Romeinen 12 is sprake van gaven, Efeze 4 ook, en in 1 Korinthe 12 ook. En in Romeinen 12 en in 1 Korinthe 12 kom je beide iets van besturen tegen. Maar in Romeinen 12 heeft dat te maken met visie hebben, en in 1 Korinthe 12 heeft dat te maken met praktisch inhoud geven. En dat is verschillend. Je zou in elke gemeente, in elke groep, eigenlijk mensen moeten hebben die visie hebben. Visionair ingestelde, dat is vandaag ook een term, maar die heel helder hebben waar het om gaat. Nou, dat is dan een speciale gave, zul je zeggen. Maar hier wordt gezegd, jouw oog moet zuiver zijn. En mijn oog is heel vaak vertroebeld. Waarom? Omdat ik bepaalde brillen opzet. In het Oude Testament wordt gezegd van het woord van God. De ouderen moesten dat aan de kinderen zeggen. Je vindt het in Deuteronomium 6 en ook op een andere plek. Dit moet je eigenlijk tot een voorhoofdsband tussen je ogen binden. Nou, je bent allemaal wel eens in Israël geweest. Of je hebt daar foto's of een video van gezien. Nou, lopen ze dan met die gebedsriemen om armen, maar ook om hun voorhoofd. Er zit zo'n soort blokje, zo'n kubusje, meestal van leer, op hun voorhoofd. Er zit een klein stukje Torah in. Een klein stukje wet. En dat hebben ze ook aan de deurposten, die mezuzahs. Ze hebben dat om de armen gewikkeld. Gebedsriemen heet dat dan. Maar het komt er allemaal vandaan. Gij zult het binden op. Gij zult het als een voorhoofdband tussen uw ogen hebben. De Heer bedoelt eigenlijk, moet luisteren, alles wat je ziet moet eigenlijk gefilterd worden door mijn woord. Dus alles wat je waarneemt moet eigenlijk door het woord heen naar je toe komen. Dat bedoelen ze ook. Ja, ik weet wel dat het een uiterlijk vertoon is en dat ze er ook niks mee doen. En er zijn ook al van die kleine blokjes, er zit helemaal niks meer in. Weet je wel, maar ja, de blokjes zitten toch en niemand ziet er wat van. Ik weet het wel, het verwatert allemaal. Maar God heeft bedoeld, kijk eens, jouw oog moet zuiver zijn. En de Heer bedoelt daar niet iets van een soort veredelde Hans Anders of zo, maar werkelijk iets, sorry voor alle andere opticiens hier, maar voor je eigen firmennaam dan in. Maar de Heer bedoelt dat het zo helder is dat je door dat woord van God heen de zaak bekijkt. Dan is je oog zuiver. Maar dat mag niet meer, want de normen van vandaag zijn economisch of maatschappelijk verantwoord of maatschappelijk geaccepteerd. Dat soort termen kom je nu tegen. En dat is een heel ander verhaal. dan wijken we af, maar het oog is niet meer zuiver. Jouw oog en mijn oog moet zuiver zijn. En vervolgens een derde element. En die drie dingen horen bij elkaar, hoor. Niemand kan twee heren dienen. Dus luister, ik moet niet naar twee bevelhebbers luisteren. In de strijd, stel dat de een zegt schieten en de ander zegt niet schieten, dan heb je een probleem. De een zegt linksom en de ander zegt rechtsom. Nee, niemand kan twee heren dienen. Je moet daar heel, heel helder hebben voor jezelf. Wie is de Heere van mijn leven? Dat wisten we al. We hadden allemaal al gezegd, we kennen de Heer Jezus. We mogen hem leren volgen ook. En we willen hem ook volgen. Maar Heer Jezus, ja, u bent ook de baas in ons leven. Maar er komen zoveel kruispunten waarop we toch weer een ander soort bevel ontvangen. Niemand kan twee heren dienen. Maar degene die je dient, daaraan hecht je je en die heb je ook lief. Dat wordt hier gezegd, liefhebben en hechten. En dat liefhebben van de Heer Jezus heb ik al uitgedrukt, door waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Mijn kijk erop moet niet vertroebeld worden door, maar ik moet me ook heel, heel helder realiseren dat er nog iemand is die probeert om zijn bevelen binnen te laten komen. En dat is de tegenstander. Want discipelschap en strijd horen bij elkaar. Discipelschap en koninkrijk horen bij elkaar. Dat zeiden we elke avond. Maar dat betekent ook dat er een vijand is. We zijn niet aan het droog trainen. Ja, vanavond nog wel een beetje. Maar in de werkelijkheid, morgenochtend, dan is het niet meer een theoretisch iets. Dan is de werkelijkheid daar. En dat betekent dat er een vijand is. En wie bepaalt het commando? Misschien klinkt het heel emotioneel. Ik vind het behoorlijk emotioneel voor mezelf. Ik denk dat ik het verteld heb, maar ik weet het niet meer zeker. Ik schrijf het niet op, dus dan een doublure. Een mevrouw ging als evangeliste langs de deuren. En dacht dat ze dat voor de Heere moest doen. En de Heere zegende haar geweldig. En die zegt op een bepaalde avond, we moeten daar naartoe. We moeten die mevrouw wat boodschappen brengen. Nou, dat geloof ik nooit altijd direct. Dus, maar ze zei, dat moet wel. En een kilo suiker, Gelderse worst, een pak koffie. Nou ja, je kent het wel, een kerstpakket of zo, maar dan wat anders. En ben er naartoe. Nou, dat is voor jou, Martha, zo heet ze. Ze zei, ik ben een koningskind. Ik zei, waarom? Weet je, pas het eerste wat ze zei. Ik zei, waarom? Nou, zei, ik heb de heren om een pond suiker gevraagd, krijg je een kilo. Dus ik stond wel even perplex. Ze had wel het precieze moment getimed. Dat zal de Heere wel gedaan hebben. Hey, achteraf is dat zeker zo. Maar waar het me nu om gaat is dit. Martha, hoe kom je nu aan je gebrek aan suiker? Ik werkte toen volop, zat in huis, weet je wel. Gewoon een zeer goed salaris. Het is dus een paar jaar terug. En verder, dat kwam er niet helemaal uit. Maar na een verloop van, ik denk 20 minuten, een half uurtje, toen wisten we het heel precies. Ze was voor de Heer begonnen. En daarna had de organisatie, ik zal maar geen naam noemen, haar gevraagd, je kunt beter met ons samenwerken. En verder, ze kwam in dienst van de stichting. En die zeiden waar ze naartoe moest, en die zeiden waar ze niet naartoe moest. Zij colporteerde en bezocht mensen in bepaalde streken van Nederland. Ik weet ook precies welke. Maar dat mocht niet meer, want er kwamen nu anderen. Het uiteindelijke resultaat was dat Martha helemaal verpieterde. En zelfs in letterlijke zin verarmde. Ik zei, Martha, je hebt de verkeerde baas, jong. Je had de Heer en je hebt hem ingeruild voor wat anders. Die zeggen nu wat je wel en wat je niet moet doen. En niemand kan twee heren dienen. Dat gaat niet goed. Dit ligt dus niet heel ver weg, weet je wel, heel grof of zo. Dit is heel dichtbij. Om wie gaat het? En als jij denkt dat je discipel bent van de Heer Jezus en je kerk zegt maar, ja, dat mag je niet in Veenendaal doen. Dan is voor jou op dat moment de tekst aanwezig. Welke Heer geeft het bevel? Wie heeft het commando? En dit is veel pijnlijker dan je vermoedt hoor. Want vanaf het moment dat jij actief wordt, echt actief wordt en denkt voor de Heer Jezus te moeten gaan, omdat hij jouw schat is, omdat hij jouw alles is en omdat je ja, eigenlijk oogcontact met hem is, er is niks aan vertroebeling tussen jou en hem. Vanaf dat moment zul je ervaren dat er tegencommando's zijn. Want dit kun je niet maken. En ja, dat is wel goed, maar dan moet er eerst een pianospeler bij komen, want anders kunnen we helemaal geen lied zingen. Nou, ik ben blij met elke muzikant. Ik wil er alleen maar dit mee zeggen. We hebben vroeger in de commercie heel wat lezingen gehouden over franchising en andere onderwerpen. Daar heb ik me nogal in vastgebeten vroeger. Maar al het geleuter over brengt niets. En ik weet wel dat je niet zonder organisatie kunt. Maar wie is de baas in je eigen leven? Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik mijn baan opzij en tegen iedereen zei, en ik wil niet in dienst van. En dat was heel riskant, want dat betekende voor mij dat ik geen enkele zekerheid had. Ik wil per se vrij zijn. En als ik iets bevochten heb in de loop van de jaren, is het deze dingen. En als ik ervaren heb dat juist daar de aanvallen zijn, het is gigantisch. En daarom is het woord bezorgdheid wat erop volgt ook inderdaad een element bij discipelschap. Wie volg je? Wie gehoorzaam je? Je gaat je of aan de een hechten, of die ander minhechten. Je gaat of die ene lief hebben en de ander verachten. Dat is gewoon zo. Dat kan niet anders. En de Heer zegt, nee, je moet mij lief hebben en je moet je aan mij hechten. En je moet alle andere stemmen laten zwijgen. Dat zingen we wel eens in een lied uit de bundel Opwekking. Laat alle stemmen in mij zwijgen, Heer. Zo van, laat er nu niets komen wat me van u afhoudt, wat vertroebelt. Laat mijn oog zuiver zijn. Maar daarom is dat, niemand kan twee heren dienen, daar onmiddellijk bij ingestopt. Dat staat er niet los van, dat is er direct aan gekoppeld. Maar de vraag daarop is natuurlijk van, ja, dat kun je nu wel zeggen. Maar ja, er moet natuurlijk ook brood op de plank zijn. Zie je? Hoe je onmiddellijk van het ene in het andere komt. En hoe daar hier in Matteüs 6 een samenhang is. Over dat bezorgdheid is natuurlijk ontzettend vaak iets gezegd. Ik kan mij gebedsdiensten herinneren waar vrijwel elke week als we zo'n gebedsdienst hadden een klein stukje uit Matteüs 6 werd voorgelezen uit dit. En dat is ook zo. Als je denkt aan lelien, als je denkt aan vogels. En de Heere God zegt, jullie gaan ze zo mijlen ver te boven. Van waar maak je je druk om? En de Heer zal voor u zorgen. En iedereen klapt in de handen en roept, halleluja, we hebben een God, een geweldige God. Maar waag je het ook met hem? Ik weet wel dat je dan aan verzekeringen kunt denken en aan allerlei constructies. Ik heb heel lang met staphorsters te maken gehad. En daar hadden ze geen verzekeringen, dat mocht niet. Maar die kent u ook hoor, uit uw eigen omgeving waarschijnlijk. En je kunt met Ezra aankomen die zich echt liet verzekeren door de Heere God zelf. En zei, ik wil geen verzekering, geen leger, geen ruiters. Nee, we bidden, we vasten en de Heere God zal het ons doen gelukken. En het gebeurde en ze kwamen in Jeruzalem. En Nehemia gaat dezelfde route van dezelfde plaats Babel naar dezelfde route, ook naar dezelfde plaats Jeruzalem. En de koning zegt, je moet maar een paar soldaten en een beetje leger en ruiters meenemen. En Nehemia zegt, dank u wel voor uw zorg, het is wel fijn dat u dat doet. waar Ezra zich voor schaamt, daar maakt Nehemia dankbaar gebruik van. Wel verzekeren, niet verzekeren. We kennen dat, maar in het Staphorst zeiden ze niet verzekeren. Maar ze wisten, als hun boerderij in de vlammen opging, dat er 's avonds een aannemer op de stoep stond die zegt: zal ik morgen weer beginnen met bouwen? En er lag ook een ton in een pet. Dat hoorde bij de cultuur, dat was ook zo. Dat is fantastisch. Maar dat is natuurlijk net zo goed een vorm van verzekering. Waar ik nu naartoe wil is, zou je het met de Heere durven wagen zonder dat je toezeggingen hebt? En dat is vandaag bijna ondenkbaar. En nu gaat het mij niet om, mag ik nu geen baan hebben dan of zo? Mag ik dan niet een regelmatig inkomen? Ja, natuurlijk mag dat. Mag ik dan geen nieuwe jurk kopen? Natuurlijk mag dat. Want de vraag is, hoe ben je ingesteld? Ben je echt bezig met het aardse, met de vrieskist, met de kledingkast, met de dingen die we gewoon ook nodig hebben? De Heer zegt niet dat je dat niet nodig hebt. Hij zegt, ik zal er wel voor zorgen, je krijgt echte eten. En ik zal er ook voor zorgen dat je een jurk krijgt. Dat zegt de Heer. Maar de hamvraag is, durven wij het te wagen met de Heer? En dat is tegendraads aan alles vandaag. Wij moeten alles regelen, alles vastleggen, overal zijn contracten voor. En we komen daar ook niet onderuit. Dus ik zeg niet tegen jou dat je je vastigheid moet loslaten, en dat je nu tegen je baas moet zeggen, ik wil niet meer een vast contract waar je al lang op gehoopt hebt. Ik geef me nu maar eens een 3 maand contract of zo. Nee, doe maar niet. Laat dat maar zo. Maar ik wil wel dat je denken anders wordt. En dat je durft te zeggen, heren, ook al loop ik er misschien in. Misschien stap ik wel in een soort valkuil. Misschien loop ik mijn promotie wel mis, mijn carrière wel mis. Wat doet het ertoe? Wat maakt het uit? Hier staat in feite, al die carrièreschoppers, die hebben het mis. Want hun schat is kennelijk hun carrière geworden. En al die mensen die zeggen, ja, als je daar helemaal op focust, de kracht van het positieve denken, die hebben het mis. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij durft te zeggen, Heer, ik hou van u en ik wil van u genieten. Ik wil me aan u hechten. Ik wil voor u gaan. Maar ik vertrouw er ook op dat u voor een lunchpakketje zorgt. Nou, een beetje stom gezegd, maar dat is het ongeveer. Niemand die in de strijd gewikkeld is, moet zich eigenlijk zorgen maken om soldij of zo. Dat zou eigenlijk heel gewoon moeten zijn. En wij worden in discipelschap teruggehouden door onze zorgen voor het leven. En ik durf niet te zeggen dat je ze allemaal weg kunt schuiven. Dat bestaat gewoon niet meer. Dat bestaat niet meer. Je kunt wel zeggen dat het allemaal anders moet. Dat zeg ik ook, roep ik ook heel luid. Maar niet iedereen kan hetzelfde doen wat ik wel heb gedaan. En dat hoeft ook niet, want het moet echt door de Heere op je hart gelegd zijn. En niet zomaar geprobeerd worden. Dat werkt namelijk niet. Maar wat we wel zouden moeten vragen aan elkaar is, gaan we voor de Heer Jezus en laten we de rest daaronder, of gaan we voor onszelf? Is Hij werkelijk nummer 1 in onze levens? En dan kom je erachter dat dat heel dubbel is. Er zijn momenten in je leven dat je echt voor Hem gaat. En er zijn ook momenten dat je echt voor jezelf gaat. En dat zal ook wel zo blijven. Het zal wel een voortdurende strijd worden. Ik wil er eigenlijk wel een heel Bijbels voorbeeld aan vastknopen, maar dat is niet makkelijk. Dus het is een lange tussenzin die niet makkelijk is. Ik geloof toch dat ik het probeer. Maar dat is het verhaal van de strijd van de Israëlieten om het beloofde land binnen te komen. We hebben er allemaal van gehoord, veronderstel ik. 40 jaar in de woestijn. Mozes sterft, Jozua wordt de leider. En dan komt het moment dat ze daar op het punt staan om het beloofde land in te gaan. Nou, hoofdstuk 1 van het boek Jozua is een soort inleiding, een soort introductie op het hele boek. En dan komt hoofdstuk 2, het verhaal van Rachab de hoer. Het geloof van Rachab heb je nodig. Beetje raar geformuleerd, maar het is echt zo. Zij zei tegen de verspieders, ik weet dat jullie dit allemaal krijgen. Waar wisten ze dat van? Nou, van de televisie niet, en van de krant niet, en van het tijdschrift ook niet. Maar ze had het gehoord. En ze geloofde dat. De Heere gaat het doen. Dat soort geloof moet jij ook hebben. De Heere gaat het doen. Ik geloof dat de Heere het gaat doen. 2. Dan gaan ze door de Jordaan. Met Christus gestorven. Met Christus begraven. Einde aan jezelf. Bijna. Stenen uit de Jordaan. Worden neergelegd daar waar zij samen sliepen. Waar ze de nacht doorbrachten. Kennelijke bewijzen dat ze met Christus gestorven waren. Een soort monument in hun nachtkwartier. Waar is jouw nachtkwartier? Nou, daar waar je slaapt. Liggen daar kennelijke bewijzen dat je met Christus gestorven bent. Kunnen de kinderen aan mij vragen, waarom laat je over je heen lopen, pa? Waarom bijt je niet terug? Waarom sla je niet erop? Kunnen ze dat vragen? Zien ze dat? Verbaast het nog dat ik zo reageer, dat ik me opstel op een bepaalde manier? Dat is eigenlijk wat hij bedoeld is. Gilgal, besnijdenis, mes erin. De route die de mensen bedenken is niet juist. Het mes erin, verzwakking, ogenschijnlijk de stomste zaak denkbaar. Waarom? Nu, als je het verhaal uit Genesis kent van Dina en Sichem, valt het kwartje een beetje, dat twee, Levi en Simeon, twee broers van Dina, dat is ook een zusje van de 12 aartsvaders, zal ik maar zeggen, hè? Dat die beide broers denken van, ja, maar we zullen die Sichemieten wel eens even moorders leren. Dus die zeggen, nou, jullie mogen wel met Dina een verkering hebben en verloofd zijn en gaan trouwen, maar dan moeten jullie je allemaal laten besnijden. Nou, die kerel zei ook nog dat ze dat zouden doen, hebben ze gedaan, stomme eenden, maar goed. Ze deden het. En de derde dag waren die mannen zo ontzettend ziek, dat Simeon en Levi met z'n tweetjes die hele stad konden plat moorden. Dat hebben ze gedaan. Ja, dat waren lievertjes. Aartsvaders. Hoe ook. Daar vlak voor Jericho. Jericho heeft de deur dicht gedaan. Tot de tanden toe bewapend. Zegt de Heere God, en nu het mes erin. Dat meent u toch niet, heren? Dat is toch een verzwakking. Als ze dan een uitval doen, dan zijn we de klos. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Moet je leren. Is ook geleerd, ze hebben zich daar ook nog gevoed met wat dat land opleverde. En nog een keer Pascha gegeten en nog één keer het manna gegeten. Dat is allemaal gebeurd. En nu gaat het maar om het volgende. Dan komt Jericho. En Jericho is een enorme hobbel. En ze wisten allemaal, als we Jericho niet pakken, komen we het land niet in. Nou, dat heeft met jouw geestelijke ontwikkeling te maken. Dat kan ik je nu op de mouw spelden, maar dat kan ik ook wel bewijzen. En als jij Jericho niet neemt, kom je geen millimeter verder. En dat heeft ook met ons onderwerp te maken. In Jericho zat van alles wat deugde. Er zat ook van alles wat niet deugde. Maar al het ijzer, zei de Heere, dat is best gaaf. Al het koper, al het zilver, al het goud. Dat moet je eruit halen. Vroeger dacht ik dat Achan, weet u wel, die gezondigd had, dat hij de enige was die met een beetje zilver en een beetje goud vanuit Jericho sloop, zo heel stiekem, en dit ergens onder zijn jas had of zo. Maar nu blijkt dat elke Israëliet met zilver en goud en koper en ijzer uit Jericho gegaan is. Iedereen. De zonde van Achan was niet dat hij met zilver of met goud liep. De zonde van Achan was dat hij dat op de verkeerde plek bracht. Hij stopte dat namelijk in zijn eigen tent in plaats van dit bij de tent van God. Letterlijk hoor, staat het er. Bij de tent van God te brengen. Dat is het probleem. En nu komen we ook bij de betekenis. Er zit zoveel goeds. En ik wil het zo compact mogelijk houden. Vraag er maar eens een keer over door. Jericho stelt voor het menselijke en geestelijke zaken. In jou zitten heel veel kwaliteiten. Je ogen, je oren, ik bedoel dus niet als donorelementen of zo, maar gewoon, je kunt er iets mee. Je kunt iets met je handen, je kunt iets met je mond, je kunt iets met je voeten, je kunt iets met bekwaamheden, met dat wat God gegeven heeft. Je kunt wel zeggen, alles is mis, er is niets goeds in mij of aan mij, dat is allemaal waar, dat staat in de Bijbel. Maar de Heer zegt ook, maar ik heb er ook wat ingestopt wat ik best kan gebruiken, maar dat moet er wel uit. Dat moet wel loskomen van de vroegere situatie, maar ik wil het wel gebruiken. Nu, de strijd daaromheen is de strijd eigenlijk om Jericho. En die duurt 7 dagen. En alles wat 7 dagen duurt, dat heeft te maken met je hele leven. En ik geloof dat ik dit mag zeggen. Dat ik pas op de 7e dag, eindelijk in de hemel, zal zeggen, Heer, nu vallen de muren van Jericho pas definitief. Nu is dat wat van mij is en wat naar mij gericht is en wat om mij is en wat voor mij bedoeld is, pas echt weg. En die overwinning over Jericho, die haal je niet in eigen kracht. Dat kun je alleen maar doen als je bij de ark van het verbond blijft. En als je uiteindelijk zegt, Heere, u doet het. Een soort klaroenstoot. Dan vallen de muren van Jericho. Misschien is dit een heel gek verhaal, maar ik wil hem hierin plaatsen. Als wij niet leren dat God aan de slag wil met dat wat van ons is, dan komen we niet verder. Want we zijn nog steeds voor onszelf bezig. Ik begrijp het. Die ogen die heb je gekregen ook voor jezelf. Om ermee te kijken. Om ermee te lezen. Om vakliteratuur te lezen. Ook allerlei rarigheid te lezen. Maar ook, laat maar zeggen, goede dingen te lezen. Maar de Heer zegt, ik wil graag dat die ogen voor mij bedoeld worden. Lees ik dan geen vakblad meer? Jawel. Maar het accent ligt niet bij mij. Het ligt bij hem. Mijn ogen zijn voor hem bedoeld. Heer, wat mag ik voor u bekijken? En anderen hebben oren of handen of voeten of andere technische dingen. Schitterende dingen die de Heer zo graag hebben wil. Maar wij gaan onmiddellijk, zodra we onze handen, onze voeten aan de Heer geven, zeggen, ja, maar hoe zit dat dan met mijn pensioen? Hoe zit het dan met mijn oude dag? Hoe zit het dan met mijn vettoestand? En mag ik er dan wel uit als ik 58 ben? Of moet ik dan toch door tot 64? Nou ja, ik noem maar een paar kreten. Bezorgdheid. En die Heer zegt, laat dat nu maar eens aan mij over. Laat dat maar aan mij over. Als jij mij zoekt en mijn koninkrijk, dan geef ik je al die dingen erbij. Dat leren we onze kinderen. Dat moeten ze in kanon zingen. Zoek eerst het koninkrijk van God en alle dingen schenk ik u bovendien. En ze kunnen het allemaal jubelen. Tenminste, in onze diensten gebeurt het regelmatig. Maar wij zeggen, ja, het is wel een Bijbels versie. Maar doe je het ook? En dan moet je er niet omheen. Dan moet je ook niet durven zeggen, van ja, nou ja, ik zal er nog zo zwaar over pieken. Maar de Heer zegt, dat bedoel ik nu precies. Ik wil dat je gaat zien waar je schat is. Ik wil dat je oog zuiver is. Ik wil dat je echt 1 commandotoren kent in je leven. En ik wil ook dat je beseft dat ik voor je zorg. En dat is razend moeilijk. Ik wil nog een keer duidelijk zeggen dat ik niet bedoel dat jij je baan moet opzeggen. En dat je me los moet laten. Alsjeblieft, voorkom dat. Ga excessen uit de weg. Maar ik wil wel kwijt dat de Heere hier bedoelt, als die muren van Jericho in jouw leven niet vallen, dan komen we niet verder. En dat is zo. Met andere woorden, als jij niet durft te zeggen, Heere, dat wat waardevol in mij, wat u er zelf in gestopt hebt overigens, dus niet eens van mezelf, maar wat waardevol is in mij, dat wil ik u geven. Hier zijn mijn handen, hier zijn mijn voeten, hier zijn mijn ogen, mijn oren, mijn mond. Hier zijn mijn voelsprieten, hier is mijn aanvoelingsvermogen, mijn commercieel gevoel. Mijn marketinggevoel. Hier is het. Heren, u hebt het hier. En bezorgdheid betekent gewoon dat je denkt, ja, dat zal wel, maar zoekt eerst het koninkrijk van God. Discipelschap en koninkrijk, dat hoort bij elkaar. Dat zeiden we steeds, elke avond. En God zegt, ik geef je alles erbij. En dan denken wij, nou leuk. Maar toch blij dat ik een vaste baan heb. En ik ben ook blij voor u dat als u een vaste baan hebt, dat u zo'n baan hebt. Ik bedoel dat niet naar. Maar zou je durven wagen met de Heer Jezus? Het is niet zo makkelijk, maar het is wel mooi. Zou je durven zeggen, Heer, hier ben ik. Wat het mij ook kost. Ik geef het aan u, Heer Jezus. En als u tegen mij zegt, volg mij, dan waag ik het met u, Heer. En je voelt allemaal dat dat heel aardig is en ook heel mooi is als iemand uit onze groep dit vanavond nog zou zeggen of de volgende keer zou zeggen, nou, ik heb dat gedaan, het is zo fantastisch. Nou, we zijn blij met zo'n broeder of met zo'n zuster. Ja, dit is toch wel mooi. In onze groep. Dat was één, hoor. En eigenlijk denk je bij jezelf, ik ben blij dat ik het niet was. Want je durft het niet. Ik snap het. De Heere vraagt ook niet vanavond om nu alles terug te geven. Hij vraagt wel of jij die vraag wilt stellen, zou ik dat wel durven? Zou ik echt aan de Heer Jezus alles durven geven en durven zeggen, Heer, hier ben ik. Bezorgdheid zit ons in het bloed. Het is ons helemaal met de paplepel ingegoten. En de hele maatschappij staat er bol van. En we noemen dat tegenwoordig een zorgmaatschappij. En als de thuiszorg niet op tijd komt, dan een proces. Maar zulke dingen maken we allemaal mee. We hebben nog één blokje te gaan. En dat is vanaf hoofdstuk 7, vers 1. Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. Dat is een iets ander thema. Daarom ook een nieuw hoofdstuk. Daar hebben ze later allemaal erin gestopt. Maar de mensen van toen hebben goed begrepen dat er toch een wat ander thema komt. Ik wil daarbij een klein stukje lezen met jullie uit Openbaring 10. Daar gaat het om een schitterend portret van de Heer Jezus in hoofdstuk 10, vers 1. Nu lees ik vanaf vers 5. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken. En hij zei, ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zei tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zei tot mij, neem het en eet het op. En dat zal uw buik bitter maken. Maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd, gij moet wederom profeteren over vele naties en volken en talen en koningen. En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk met de woorden, sta op, meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Tot zover. We hebben nu in Matteüs 7, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met de maat, of met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmee gij meet, zal u gemeten worden. Meten. Hier wordt gezegd niet oordelen. En de maat die jij hanteert, zal ook de maat zijn die over jou gelegd wordt. Nu hebben we in de Bijbel een verhaal in het boek Daniël, dat er iets gewogen wordt, iets gemeten wordt. En dat is dat verhaal in Daniël 5, weet je wel, schrift aan de wand en zo. En mene tekel ufasin, gewogen en te licht bevonden. Maar we hebben ook een voorbeeld uit Matteüs, uit de Openbaring 10, ik las dat met jullie, van iemand die daar staat in volle glorie en Iedereen is het erover eens dat dat niemand anders kan zijn dan de Heer Jezus. En die heeft in zijn linkerhand een boekje. Een geopend boekje. En er wordt gezegd tegen Johannes, dit boekje moet je eten. Dat doet hij ook. Hij neemt dat boekje, dat is in zijn mond zoet. Als hij het gegeten heeft, wordt het in zijn buik bitter. En daarna krijgt hij een meetstok, een maat en mag hij gaan meten. De tempel en het altaar en die die in die tempel aan het aanbidden zijn. Als ik het omdraai, klinkt het zo. Mensen die de maat op iemand willen leggen, mensen die de inhoud van het geloof willen meten, het altaar, mensen die daarin aanbidden, of het huis van God willen beoordelen, niet steen of beton of glas, maar ik bedoel, wat het eigenlijk is, die zullen het boekje moeten eten. En mensen die het boekje niet gegeten hebben, hebben geen goede norm. En wat wordt met het boekje bedoeld? Het woord van God. Dat is in je mond zoet. Met andere woorden, als de Heer tot je spreekt, laat ik maar zeggen, je bent voor mij een geweldige iemand, ik kan je zo goed gebruiken. Dan is dat zoet voor je. Dat kietelt een beetje zelfs. Dat hij die de hemel en de aarde geschapen heeft, mij kan gebruiken. Maar als ik dat ga verwerken, als dat niet alleen in mijn mond is, maar ook in de spijsverteringsorganen komt, als dat een soort verwerkingsproces krijgt, ja, maar dan gaat het aan je vreten, want dat betekent dus dat ik, wat ik vanavond zei, allemaal moet gaan beleven. Dan moet ik opgeven, dan moet ik dat loslaten, of ik moet mezelf in de dood geven. Dat is best bitter. Dat is best moeilijk. Nu, alleen zij die dit verwerkingsproces kennen in hun leven, zijn ook in staat om de norm op een ander te leggen. Wij zijn vaak net andersom. We doen zelf niets. We zijn een soort jury bij voorbaat. En we gaan alvast meten. We zeggen, nou daar, nee, dat is aanbidding. Nee, daar zingen ze verkeerde liederen. Gek gezegd misschien, maar we hebben gelijk onze oordelen klaar. We gaan het huis van God meten en zeggen, nee, dat is het niet. En die mensen, wel nee, die lopen aan de linkerkant van de weg, zeggen, kom schij uit. Dat kan helemaal niet. We gaan gelijk alles in kaart brengen, we gaan gelijk alles in vakjes stoppen. De Heer zegt, dat bedoel ik niet. Ik bedoel mensen die het woord van God niet alleen als zoetigheid accepteren, als een soort kietelen van, als een soort lekker gezegend, weet je wel, lekker fijn, lekker heerlijk in de dienst gezeten. Nou joh, het heeft me zo goed gedaan, het was een fantastische preek, ja het was geweldig. En reden daar man, die man, geweldig. Nou, het is best aangenaam en zoet. Als het woord van God doorwerkt, dan wordt het in je buik bitter. Dat bedoelt de Bijbel. En mensen die dit proces kennen, zijn in staat om de maatlat te hanteren. Ik hoop dat je dat echt vasthoudt. Daarom staat in Openbaring 10 en 11, en mij werd een riet gegeven, een staf gelijk met de woorden, sta op en meet. En dan krijg je het verhaal van twee getuigen die zelfs hun leven voor de Heere opgeven. Dat zijn de twee getuigen die daar in Jeruzalem liggen en die daar 3 dagen moeten blijven liggen. Nu, dat verhaal doet er nog even niet zoveel toe, maar dan krijg je echt discipelschap. Terug naar Matthäus. Matthäus 7. Oordeelt niet, omdat gij niet geoordeeld wordt. Betekent het dat we nooit een beoordeling zouden mogen geven? Nou, dat betekent het niet. Maar je moet voorzichtig zijn. Je moet niet zomaar je oordeel loslaten. We worden opgeroepen om te beoordelen. Als 2 of 3 profeten spreken, moeten de anderen oordelen. 1 Korintiërs hoofdstuk 14 bijvoorbeeld. We worden in de Bijbel nadrukkelijk uitgenodigd om te oordelen. En we hebben wel te degen Gods norm te hanteren. Maar ik hoop dat helder is wat God als inhoud van het beoordelen stelt. En dat is altijd het woord van God zelf. En je moet niet op anderen iets leggen wat je niet op jezelf toepast. Je kunt niet anderen gaan bekijken los van jezelf. Je bent geen journalist, een soort verslaggever. Maar je bent iemand die erin betrokken is. Als het om pastoraat gaat en we kunnen pastorale cursussen geven, wat ook gebeurt, dan gaat het echt om het eten van het zondoffer. Dat betekent dat je er zelf in betrokken bent. Dat het jezelf raakt. Dat het jezelf ook tot op je bodem te pakken heeft. Dat het niet een soort buitenkant verhaal is van de hulpverlener van vandaag, die 3 kwartier aan het werk is en die zegt, ja, maar nu ga ik koffie drinken en nu wil ik het ook kwijt en ik kom ook niet te dichtbij. Want als ik te dichtbij kom, dan is het, dan wordt het een beetje te veel van het goede. Ik begrijp het wel, hoor. Ik begrijp het heel goed. Maar heel strikt genomen, uit de Bijbel gezien, klopt dit niet. Want de Heere bedoelt bij Ezechiël, de hulpverlener, de prediker en de pastorale werker, dat hij het aan den lijve zou ondervinden. Zelfs het overlijden van zijn vrouw, de wellust van zijn ogen die door een plotselinge slag zou weggaan, heeft hij gevoeld om te voelen wat God voelde. Dat is wel heel dichtbij. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat jij en ik niet op anderen normen mogen leggen die we niet in ons eigen levens kennen. Dat staat hier. Ik heb daar ongelooflijk veel fout in gemaakt. Ik heb hele gezelschappen beoordeeld. Je las een boekje half, helemaal gelezen, had het misschien nog wat milder geklonken. Je las hem half en toen wist je het al. Oh nee hoor, dat klopt niet. Nee, die zijn helemaal de plank aan het misslaan. En naarmate je iets ouder wordt, word je milder. Sommigen zeggen slapper. Maar dat is niet zo. Je wordt milder. En waarom word je milder? Omdat je erachter komt dat er in je eigen hart ook allerlei dingen zijn die van geen kant kloppen. En dat je heel, heel voorzichtig moet zijn met het beoordelen van anderen. En laten we daar nu maar eens mee beginnen. Laten we maar eens eerlijk durven zeggen. Heer, dat is niet aan ons. Ik hoef niet te beoordelen wat er allemaal mis is in groep 1 en in groep 2 en in groep 3 en in groep 4. Ik moet beoordelen wat er in mijn hart mis is naar de Heer Jezus toe. Ik ben niet geroepen als Gods beoordelaar, als een soort tester voor deze wereld. Die overal een soort monster moet halen om het dan te bekijken en zeggen, nou nee, dat is een waardeloos zootje. De Heer heeft jou geroepen om te vertellen van de Heer Jezus. Om te praten over Hem. Om te getuigen van Hem. Om voor Hem een discipel te zijn. Niet om anderen te beoordelen. Dat deden de discipelen ook al. Die gingen niet met ons mee. We hebben het hen verboden. Ze gingen in uw naam die demonen uitdrijven. Maar ze volgen u niet met ons. Ze zijn niet van onze kleur. Wat zei de Heer? Moet je je niet mee bemoeien. En zelfs aan het eind, vlak voor het teruggaan van de Heer Jezus naar de hemel, zei Petrus nog, en hij dan, Johannes, als ik wil dat hij blijft, wat gaat het jou aan, volg jij mij maar. Je hoeft hem niet te beoordelen. Ik hoop dat overkomt wat hier staat, want dat is heel erg diep. God zegene je. En bovendien, als je kijkt naar die ander, dat is het vervolg, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat er een balkje in je eigen oog zit, waardoor je dat wat bij die ander niet goed is, onzuiver ziet. Het begon al met een zuiver oog. En nu zit er een balk in je oog, waarschijnlijk. Met andere woorden, dat wat in je eigen oog zit, moet eerst weg voordat je die splinter. Dat verhaal ken je uit en den treuren. Dat is heel vaak gezegd, maar het wordt hiermee verbonden. Als jij, de andere geloofsgemeenschap, de andere gelovige, die misschien wel op de markt staat te vertellen dat je, als je tot geloof moet komen, dat je dan op handen en voeten moet staan of zo. Ik noem maar een heel gek ding. En jij vindt dat maar niks. En je zegt, dat kan niet goed zijn. Zal ik een voorbeeld nemen uit mijn eigen jeugd? Ik was op de JV. Dat was het enige instituut waar ik na de kerk op fiets naartoe mocht. Maar ik had daar ook jonge vrouwen voor vertaald. Dus toen heb ik mijn ouders een beetje mee belazerd. Ik heb het ze later beleden en toen mocht dat ineens allemaal. Dus het had ook niet zoveel zin gehad vroeger. Die dingen veranderen ook. Maar in elk geval, op de JV werd het leger des heils behandeld. Dus een inleiding over. Vrijgemaakt gereformeerd. Ik bedoel niet voor u hoor, maar dat was mijn beleving. En er werd gezegd, Dat kon niet goed zijn, want ze gingen evangeliseren met een grote trom. Nee, serieus, als het niet waar was, dan zou ik het niet vertellen. Dit is natuurlijk stom, dat heeft de dominee niet gezegd. Dus iemand ging dat zomaar uit de losse pols zeggen. Dit soort dingen kom je altijd tegen. Niet dit soort stommiteiten hoor, dat valt wel een beetje mee. Maar dit soort dingen. Het beoordelen op een heel klein onderdeel. Op een heel smal trajectje. Dat moet je maar laten. De vraag is namelijk, wat doe je zelf aan evangelisatie? En dat heb ik toen merkwaardigerwijs toen al geroepen. En ik heb toen geroepen, wat maakt het uit of ze dat nu met de grote trom of met die grote tuba doen. En dit, er zit toch helemaal niets, wij doen helemaal niks. Begrijp je? In onze ogen een balk. En wij vonden dat dat ene element niet deugde en dus werd het afgeschoten, afgekraakt. Jij moet niet de andere discipel beoordelen, jij moet jezelf beoordelen. Jij moet in het licht van God komen en durven zeggen, Heere, laat alsjeblieft balk uit mijn eigen oog weggaan. Huichelaar. Doe weg. En dan staat erbij, geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw palen niet voor de zwijne. Nou, die tekst die wordt, ik weet niet hoe vaak gebruikt. Honden waren buiten. Buiten zijn de honden, zegt het laatste Bijbelboek, boek Openbaring. Ik kwam in België, een Bijbelhuis, zo heette dat, lezing houden over de tabernakel. En ik had het gevonden na lang zoeken, het was een beetje moeilijk. Bel aan, hoor twee honden blaffen, twee tonen, een soort dubbeltonige klakson. In de gang, mevrouw doet open. Ze hadden me al verwacht een poosje. Ik zeg, ik ben hier verkeerd, mevrouw. Ze moeten stotteren, we verwachten u echt hoor. Ik zeg, nee, ik ben hier fout. Want in de Bijbel staat, buiten zijn de honden en die zijn hier binnen. Hier moet ik dus niet zijn waarschijnlijk, weet je. Dus die mevrouw die had gelijk het heen en weer. En die denkt, die eigenwijze Hollanders, had ze ook wel een beetje gelijk aan. Maar het gaat me niet om uw schoothondje, om uw lievelingsbeest. Maar het gaat me er wel om dat de Bijbel veronderstelt dat de honden buiten zijn. En dat de zwijnen onreine dieren zijn. Dat wat buiten zou moeten zijn, en dat wat onrein zou moeten zijn, wordt hier als beeld genomen. En hier wordt gezegd, geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw palen niet voor de zwijnen. Dat betekent, als jij de balk niet uit je eigen oog wegdoet, als jij niet stopt met het beoordelen van anderen zonder het boekje gegeten te hebben, dan werp jij daarmee het heilige voor de honden. Want dat vreden ze op, dat verscheuren ze. En dan ga je het meest kostbare op dat moment laten vertrappen door de zwijnen. Dat staat hier. En ik zou willen dat dat overkwam. Want juist door het verkeerd bekijken van elkaar maken we de grootste fouten. Als jij afkraakt wat die andere kerk doet, dan heb jij op dat moment het meest mooie van de Heer Jezus bij de honden gegooid. En heb jij een parel laten vertrappen door onreine beesten. En we moeten eerlijk durven zijn. Als het niet van onze kerk was, dan deed je niet mee. En samenwerken met anderen? Geen sprake van. En je kwam er helemaal niet aan toe wat de buren daarvan zouden zeggen. Ik bedoel de ongelovige buren. Hoe kijken die dan? Wat vinden, weet je niet het verschil tussen christelijk gereformeerd en vrijgemaakt gereformeerd? De meeste christelijk gereformeerden weten het niet. En de meeste vrijgemaakt gereformeerden weten het ook niet. In Veenendaal wel, maar overal elders is het heel oké. Laat maar. Als ik het verschil moet uitleggen tussen gereformeerde gemeente in Nederland, dan kan ik het alleen maar doen in taal. En er is in ieder geval een verschil. Het een heeft een woordje meer, toch? Zelfs twee woordjes meer. Maar inhoudelijk, kunt u het uitleggen? Zou uw buurman dan snappen het verschil tussen vrije baptisten en een vrije evangelische gemeente? Zouden ze dat snappen? Ja, nee. Wij hebben in onze beoordeling van heel veel heilers voor de honden gegooid. En we hebben in onze beoordeling van zoveel fouten gemaakt dat we parelen, wat echt heel kostbaar was, ja, gewoon in een varkenskot gegooid. En dat is gewoon vertrapt. Dat is gewoon vertroebeld. Het fijne en het bijzondere is weg door ons gebrekkig kijken. Ik ben heel dankbaar dat wij in deze tijd leven, in 1999. Ik ben heel dankbaar dat er nu een evangelische omroep is. Ik ga geen reclame maken, maar ik ben er wel blij mee. Ik ben ook dankbaar dat door de EO een behoorlijke verbroedering is ontstaan. Ik ben blij dat er een verlangen is ontstaan om tot de ecumene van het hart te komen, een term van Arie van der Veer. Ik ben blij dat er in onze dagen van alles gebeurt, interkerkelijk. Ik ben blij dat er vanavond velen zijn uit diverse gezelschappen, groepen, kerken, stromingen. En we moeten ophouden elkaar te beoordelen. We moeten onszelf beoordelen. We moeten ophouden de meetlat te hanteren. Ja, als het nu kleine dingetjes zijn, kan ik het wel uitstaan. Maar ja, het is toch een gigantisch verschil in doopopvatting. Kinderdoop of volwassendoop, toch? Nou, daar gaat hij. Ik ken er nog 12 voor. Maar is dat zo? Is dat echt zo gigantisch? Ik riep het ook vroeger. En nu denk je, dat is helemaal niet fundamenteel. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar het is niet fundamenteel. En ik wil zo graag duidelijk maken dat we daar zo vaak, juist daardoor, omdat we strijd kregen over de doop van alle kerkscheuringen in Nederland. Nou, dat is een beetje te veel, een beetje te algemeen. Veel kerkscheuringen in Nederland hebben te maken met doopopvatting. En nu zitten we. Nou, de buren snappen er helemaal niets meer van. De man in de straat dus. En het mooie is langzaam maar zeker vertrapt. Ik hou omdat je als discipel van de Heer Jezus stopt met het beoordelen van. Dat je ophoudt met het hanteren van een meetlat. Dat je de enige norm naar jezelf toelegt. En dat je durft te zeggen, Heer, balk moet weg. En dan misschien een splinter bij een ander, mogelijk. Maar in elk geval heb ik dan helderheid om dat ook een beetje te zien. En het hanteren van normen kan alleen maar als uw woord niet alleen in mijn mond is, als zoete koek, maar als bittere verwerking. Als we echt aan den lijve hebben ondervonden, in onze eigen geloofslevens hebben ondervonden, wat dat woord van God wil gaan doen. Dat het ook iets doet, dat het verwerking krijgt. Nu, ik hoop dat het helder is vanavond. Waar uw schat is, dat zal uw hart zijn, uw oog. De ene Heer, leef je leven maar uit en zeg maar, Heere, hier is het. U zorgt, u doet het voor bloemetjes en u doet het voor vogeltjes. Ik ben meer, ik wil uw koninkrijk zoeken. En ik wil niet de ander beoordelen. Dat doet u wel. Ik wil mezelf beoordelen. En ik wil uw norm in mijn eigen leven leggen. En ik wil zeggen, Heere, hier ben ik. En het mooie van u, het heilige van u en dat kostbare parelachtige van u, dat wil ik niet meer als discussiepunt ergens in de wereld gooien. Dat ga ik niet meer voor de zwijnen werpen en dat ga ik ook niet meer aan honden geven. Onreine of elementen die buiten zijn, maar dat wil ik voor mezelf houden. En ik wil u dienen, Heer Jezus. Je voelt de spanning van zo'n hoofdstuk. Je voelt het onderwijs naar je toe komen. Je zegt, Heere, hier ben ik. Dit moet gebeuren. Dit verandert de zaak. Dit verandert Veenendaal. Dit verandert echt een hele gemeenschap. Omdat er nu ineens mensen zijn die niet meer naar elkaar, maar naar zichzelf kijken. En waarom kijken ze naar zichzelf? Omdat ze het prachtige contact hebben met hun schat die in de hemelen is, de Heer Jezus. Ik wil graag met je bidden. Onze God, onze Vader, wij willen gewoon onze levens in uw hand leggen. En we willen eigenlijk zeggen dat het zo moeilijk is. Net als de strijd om Jericho een hele lange periode heeft geduurd. Zo willen we ook zeggen dat we bijna nooit tot die overwinning komen. Maar nu we vanavond zo'n stuk uit Matteüs lezen. Nu willen we u vragen of u door wilt werken. Wilt u het in onze levens leggen, in onze harten. Wilt u het een verwerkingsproces geven? Misschien wordt het dan wel bitter. Misschien moeten we dan wel dingen opruimen. Misschien moeten we dan wel dingen wegdoen. Misschien moeten we dan wel dingen anders zien. Of anders zeggen. Of anders doen. Vader, wilt u tot uw doel komen? En eigenlijk bidden we dat fout, want u wilt tot uw doel komen. De vraag is of wij beschikbaar willen zijn. En ik kan dat niet voor anderen zeggen. Vader, we staan voor u, of we zitten voor u. We leggen het terug in uw hand en bidden om de doorwerking van uw Heilige Geest. Uit genade. In de naam van de Heer Jezus.